Goedemorgen, dames en heren. Wij willen de heer Molenaar nu gaan binnendragen en ik wil u erbij vragen indien dat mogelijk is om van uw zitplaats op te staan. Geachte mevrouw Molenaar, Simon, Edith, Marlies, Arnold, Karin, overige familieleden, belangstellenden. U bent hier vanmorgen in deze kerk bij elkaar gekomen voor de rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis van uw lieve zorgzame man, jullie lieve vader, schoonvader en oom Aart Molenaar. Hij overleed in de afgelopen week in de leeftijd van 81 jaar. Ik wil tevens van de gelegenheid gebruik maken om u vanaf deze plaats te condoleren met het overlijden van de heer Molenaar, als ik u dat in de afgelopen dagen nog niet persoonlijk heb kunnen doen. In deze dienst, voorafgaand aan zijn begrafenis, zal voor ons voorgaan dominee A.A. Floor en ik wil hem daartoe nu in de gelegenheid stellen.
mevrouw Molenaar, betroefde familie, kinderen en allen die ook hier aanwezig zijn. Wij willen samen ook deze rouwdienst beginnen met de heren ook aan te roepen. Want ten diepste staat ook deze dienst in het teken van zijn tegenwoordigheid. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. We willen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 121. En daarvan het eerste en het tweede vers. Sla de ogen naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. En het tweede, hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter, die uw voet voor wankelen behoedt. Hij, Israëls wachter, sluimert niet. Geen kwaad zal u genaken. De Heer zal u bewaken. We zingen Psalm 121, de versen 1 en 2. We willen samen ook een zegen vragen, ook over deze dienst van het woord. Zullen we samen bidden? Heere, eeuwige en drie-enige God, schepper van hemel en van aarde, aan het begin van deze bijzondere dienst komen we ook in het gebed tot u. We hebben zojuist ook het lied gezongen. Hij is, al treft u het felst verdriet, u wachten die uw voet voor wankelen behoedt. Zo mogen we ook hier komen tot u. Want u wilt ons ook in momenten van droefheid en rouw, zoals we ook hier bij elkaar zijn, er zijn. In ons midden. Met een boodschap van hoop en van verwachting die over dood en graf heen ziet. Wij treuren, maar weliswaar niet als mensen die geen hoop hebben. Daarom komen we u dank zeggen dat we voorafgaande aan de begrafenis, heren, van onze broeder, man, vader, zo ook, heren, hier bij elkaar mogen zijn, met familie, vrienden en allen, heren, die zich verbonden wisten met hem, om ook te weten wie u bent, dat u tot ons spreekt, dat u een woord hebt ter bemoediging, dat u ook met ons meetrekt, dat u ook mee zal gaan met mevrouw Molenaar, ook wanneer ze straks haar man naar het graf brengt, samen met de anderen, met Simon en Edith, met Marlies en Arnold, met Arnold en Karin, kinderen, Joyce en Jan Kees, Ingen en Martijn, Job en Willemieke. Heere, dan geeft u kracht. Of we het nu ervaren of niet, maar u geeft het. En u schenkt het. Mogen we eerst ook luisteren naar uw woord, waarin u ook tot ons spreekt. En daarom bidden we om uw geest. De geest die ook genoemd wordt in uw woord, de trooster. Want hij komt dat woord bij ons brengen, in ons hart leggen. Hij is het die ons ook wilt overtuigen in onze gedachten. En dat het door ons heen zal trekken. Onze gevoelens, ja, dat het onze wil kan ombuigen. En dat ons leven wellicht in een nieuw perspectief komt te staan. Dat het misschien ook een begin is van een nieuwe tocht. Een nieuwe reis door het leven. Maar met u. Wij bidden of u zo ook, heren, ons genadig wilt zijn. Als we ook geconfronteerd worden met de dood, dan weten we dat dat ten diepste een oorzaak heeft. Namelijk de vervreemding van u. Zonde die in de wereld is gekomen. De schuld die daar ligt. Zonde die door alles heen trekt en wereldwijd zich verspreidt. En we zien het soms in de verschrikkelijkste uitingen. Wat mensen elkaar soms aandoen. Maar wat is het dan heerlijk om te weten van leven. Van overwinning. Op de dood, overwinning op het graf. Voor iedereen die gelooft en vertrouwt en hoopt op uw onfeilbaar woord. Wil ons sterken in de verkondiging. En aan ieder die een bijdrage heeft te leveren in deze dienst. Of op de achtergrond ook bezig is. Heere, zegen een ieder. Maar in het bijzonder deze familie, dit gezin. Wilt u uw vleugels om hen heen slaan. De engelen bevelen dat ze hen zullen bewaren. Al hun wegen. Heren, wij bidden het u. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Door de familie, de gemeente, wij openen samen ook het woord van God. En ik lees met u uit Psalm 42 dat een centrale rol ook heeft gespeeld in het leven van onze broeder Aart Molenaar. Psalm 42. Daarboven staat in ons Bijbeltje verlangen naar God. Voor de koorleider een onderwijzing van de zonen van Korach. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht, omdat ze de hele dag tegen mij zeggen: waar is uw God? Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit. Hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdegezang en lofliederen, een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom denk ik aan u, vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte. Vanuit het laaggebergte. Watervloed roept tot de watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen. Al uw baren en uw golven zijn over mij gegaan. Maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. 'S Nachts zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God van mijn leven. Ik zeg tegen God: mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenpartijders mij, omdat ze de hele dag tegen mij zeggen: waar is uw God? Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst waar we over na hopen te denken, alhoewel we ook de hele psalm erbij willen betrekken. Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Wij zingen van dit lied, waar we zojuist ook van hebben gezongen, Psalm 42, de versen 1, 5 en 7. Stijgend het der jacht ontkomen en maar de Heer zal uitkomst geven. En het zevende: o mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt gij bent u in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogsten lof uw lust. 42, 1, 5 en 7. grote familie, mevrouw Molenaar, de kinderen en allen die ook betrokken zijn bij de familie en ook bij onze broeder Molenaar. Hoe snel is het eigenlijk ook niet gegaan in de afgelopen periode? Allemaal, zoals we hier zitten, kunnen we ons hem ook voorstellen hoe hij was. Hij die altijd trouw was en een prominente plaats ook mocht innemen, ook in het midden van de gemeente. Hij was ook een periode als ouderling werkzaam. En ik zie hem als het ware ook voor mezelf nog zitten daar in de kerkenraadsbanken. Maar natuurlijk ook in de kerkenraadsvergadering. En hoe hij in alle rust en getrouwheid zijn werk deed. We zien hem ook als het ware nog zitten een paar maanden geleden op de Bijbelkring. Waar hij altijd ook aanwezig was. Maar als het even kon ook een bijdrage wilde leveren. Een vraag te stellen, het gesprek op gang te brengen, om ook met het woord bezig te zijn. Dat zijn van die mooie momenten. Maar de laatste periode zagen we het ook. Het ging hem moeilijk en het viel hem zwaar. Als je dan ook soms een gesprek ook had, ook met u, hoe moeilijk vond hij het niet om ook zijn caravan weg te doen. Waar jullie samen zo van hebben genoten, met ook vele anderen, vrienden die je op de camping kon ontmoeten, een goede sfeer, een band die je met elkaar had. Het zijn allemaal van die dingen. Maar toen hij het moest loslaten, viel het hem zwaar. En voor wie zou het niet zwaar vallen, als je ook merkt dat dingen steeds minder gaan. De auto moest ook weg. Ach, je kon hem niet meer gebruiken. Wat zul je er nog mee doen? Maar ten diepste ook de fysieke inspanningen. De gedachte, wat voor hem steeds moeilijker was, terwijl hij alles, koste wat kost, ook vast wilde houden. Nog zijn bijdrage wilde leveren en de dingen onder controle wilde houden. Want het was natuurlijk wel een man van controle. Een man die altijd bezig is geweest, ook met de cijfertjes. En ook in het verzekeringswerk. Zullen er misschien ook vanmorgen er wel zijn die dat hebben ondervonden. Die er helemaal op vertrouwden. Molenaar regelt dat wel. En hij deed dat. Soms ging dat wel eens ten koste van zichzelf. De trouw die reikte ver. En hij wilde alles doen. Trouw aan zijn vrouw. Trouw aan zijn dochter en zoon en trouw aan hen die op hun levenspad kwamen, zoals jij, jullie, met elkaar. Waardoor hij ook, als het ware, een opa voor jullie is geworden. Het zijn allemaal van die bijzondere dingen, waarin je dan ook nu bij elkaar zit. Dat je zegt, en wat nu? Wat nu? Maar wij zijn natuurlijk niet voor niets hier bij elkaar. Natuurlijk gaan we straks onze broeder Aardmolenaar begraven. En dat is altijd een treurige gebeurtenis. Dat gaat altijd gepaard met verdriet. Want je mist iemand waarmee je je verbonden wist. Die jou kende, waar je gesprekken mee hebt gevoerd. En we weten, het is de gang van het leven. En het is dan in het bijzonder ook voor de familie een pijnlijk iets als je iemand die je zo goed gekend hebt, waar je zoveel van hield, moet gaan begraven. Maar dat is dan de reden waarom we juist als christelijke gemeente bij elkaar komen voorafgaande na de begrafenis. Dat doen we niet voor niets. Omdat we elkaar een boodschap hebben mee te geven. Omdat we elkaar mogen bemoedigen. Er staat boven de rouwkaart: moe gestreden, is thuisgehaald. Mijn lieve zorgzame man, onze lieve vader, schoonvader en oom Aard. Aardmolenaar. In de leeftijd van 81 jaar. Hoe gestreden. Want het leven, we zeggen het soms wel eens wat al te gemakkelijk. Het is een strijd. Maar lang niet voor iedereen is het een strijd. Velen vliegen rustig door het leven. Zonder enige vorm van strijd. Wat is die strijd dan? Waarover gesproken wordt. De strijd tegen de ziekte? Ja, dat kan een vorm van strijd zijn. Dat je koste wat kost ook het leven wilt vasthouden. En wie zou dat niet wensen en willen? Maar de strijd waar we in de christelijke gemeente over spreken, gaat veel dieper. Dat is een strijd die we tegenkomen ook in deze psalm. Die door velen geliefd is, zelfs door mensen buiten de kerk. Omdat het soms een zekere heimwee oproept naar vroeger. Toen je nog in volle kerken kon uitzingen. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En als je dat met elkaar ook zingt in een volle kerk, heeft dat toch wat. Dan heeft dat iets van een feestvierende gemeente, waar in deze psalm ook over wordt gesproken. Het is ook een bijzonder lied, een bijzondere psalm. En daarboven staat dan ook een onderwijzing van de zonen van Korach. Maar wat vertolkt dit lied nu eigenlijk? Waar broeder Molenaar zijn houvast aan had. Waar hij zich aan vastklemde. En misschien u of jij ook wel. Als je zegt, dat lied, dat raakt mij. Dat doet me wat. En waarom dan? Vanwege de zang? Vanwege de wijs? Vanwege de heimwee die we hebben, misschien over vroeger? Of vanwege de inhoud? Want hier zien we een dichter die zich vergelijkt met een hert. Nou, ik heb op de Veluwe gewoond, dus ik weet heel goed wat herten zijn. Die ik ook zag daar in de omgeving van Uddel. En een hert, dat kan inderdaad een schreeuw geven in de morgen. Ook als het inderdaad ook verlangt naar iets. En hier is het een hert dat verlangt naar water. Nou, we kunnen het ons voorstellen ook hoe dat was. Wellicht is dit gedicht ook gemaakt in de omgeving van de Dode Zee, bij Engedi. Ik ben daar in de afgelopen week ook geweest. En ik ben door die woestijn heen gegaan. En ik heb toen ook nog wel gezegd tegen mijn vrouw en mijn zoon en mijn aanstaande schoondochter. Het is maar goed dat we water bij ons hebben. Want stel je voor dat de auto ineens stil gaat staan. En wat dan in deze dorre woestijn? Dan ga je iets begrijpen van de impact ook van dit lied. Want daar is het wellicht ook in de buurt van Engedi gedicht, waar David ook gevlucht is voor koning Saul. En waarin hij met een aantal mensen die niet zoveel meer hadden te verwachten van het leven, die teleurgesteld waren en die misschien ook dachten, hij is onze enige hoop, deze man, laten we hem volgen. Zo zit David in de spelonk van Adullam, verbergend in het gebergte van de woestijn, bang voor het leven. Maar hij hier, hij is op afstand. Nee, die feestvierende menigte, dat is nu even niet van toepassing. In die hete, warme woestijn. En dan denkt hij terug, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Misschien is dat wel de reden waarom u dit lied wel mooi vindt. Dat er toch een schreeuw is naar God. Misschien is er van binnen in u ook wel een schreeuw naar rust. Naar vrede in uw hart. Naar een diepe geluk. Naar een diepere zingeving in uw leven. Een schreeuw die je misschien niet kan benoemen, waarin je misschien ook wel zoekend bezig bent. Dan hier, dan daar. Vroeger misschien ook wel gehoord iets over die schreeuw in de prediking. Maar je kon het niet duiden en het greep je niet. En je lette op allerlei andere dingen en randverschijnselen en noem maar op. Je wordt teleurgesteld en je denkt, ach, is er wel een God? Maar diep in je hart kan die schreeuw zijn. Maar toch, wat mis ik? Wat heb ik nodig in mijn leven? En zo is het hier bij David dat hij schreeuwt. Maar hij weet wel wie God is. Hij ging op met die gemeente, met die feestvierende gemeente. Hij kon zingen en als hij dan in de tempel was, dan zag hij het. Dan stond daar voor ogen die ark, die priester, die boodschap van heil, verlossing. Van een God die geeft om mensen. Van een God die mensen persoonlijk wil aanspreken en wil aanraken. Ik ben er. Dat is zijn naam. Ik ben er voor jou. Ik wil er zijn. Ziet u? Dat mist David als die in de woestijn is. En als die dan dat hert ziet. Hij verlangt naar God als het levende water. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Schreeuw naar God toe. Naar God die leeft, weliswaar. Er zijn immers zoveel goden die er niet toe doen. Die niet antwoorden, die niks zeggen, die mensen soms zelf gemaakt hebben en daarvoor buigen en knielen en zeggen dat is onze God. Of mensen die een beeld hebben gemaakt van iets spiritueels, wat ze dan ook God noemen. Nee, hij zoekt naar de God die leeft, die antwoorden geeft. Waarin je het merkt en proeft, hij is er. Dat is de strijd waar David in zit. Mijn tranen zijn mij tot voedsel. Dag en nacht. Hij is er de hele tijd mee bezig. Maar wat is die strijd dan voornamelijk van hem? Niet alleen dat hij zegt, ik wil in de tempel zijn bij God. Maar ik vind het nog veel pijnlijker dat er mensen zijn die zeggen, Nou zit je in die woestijn. Waar is nou je God? Dat is pijnlijk. Stel je voor, je ligt in het ziekenhuis. En daar komen mensen bij je. Die zeggen, joh, hou nou maar over op. Over dat God en al die Bijbel en dat geloof. Moet je nou eens zien hoe je er nou zit? Je hebt er toch niets aan die God? Dat doet zeer. Dat doet pijn. Dat steekt je van binnen. Nou, als je niet oppast, is het een doodsteek. Dat je zegt, ik zie geen weg meer voor ogen. Maar dat er dan ook nog mensen zijn die zeggen, waar is nou je God? Waarop je al je hoop en vertrouwen hebt gesteld. Blijkt schijnbaar niks van te zien. Blijkt niks van op te merken. Waar is uw God? Dat is een strijd waar je soms ook in je leven doorheen kan gaan. Zeker in onze tijd. Waarin je ook heel veel ziet van mensen die rustig leven en het hartstikke goed hebben. waarvan er een psalm is die dat ook wel zegt. Het gaat de goddeloze hartstikke goed. En waar zit ik toch eigenlijk over te tobben? Maak ik me druk over? Dat je ook denkt, ach, waar is nou die opleving? Waar zie je nu dat mensen werkelijk God nodig hebben in hun leven? Hij strijdt in zichzelf en hij vertolkt dat op een zodanige manier dat hij met zichzelf in gesprek gaat. Weet u dat wel eens nodig hebt? Er zijn mensen die wel eens gesprekken uit de weg gaan. Dat kun je wel eens proeven. Dat ze zeggen, daar wil ik niet over praten. Willen niet geconfronteerd worden met hele diepe en persoonlijke vragen. Nu even niet hoor. Heb ik nu even geen zin in. Je kunt ook jezelf soms een beetje uit de weg gaan. Weet u dat? Dat je zegt, nou, daar wil ik liever niet aan denken. Ik kijk liever naar een goede film. Of ik ga liever iets leuks doen met anderen. Is het misschien daarom dat er zoveel geluid is in deze tijd, waarin de stilte ontbreekt, die je confronteert met jezelf en met je eigen leven, met je eigen ziel? Toch hebben we dat nodig. Daarom is het ook goed dat wij voorafgaand aan de begrafenis hier bij elkaar zijn. Het is toch een moment van stilte, waar velen misschien liever niet bij zijn, maar ja, door omstandigheden toch moeten. Maar om toch vraag te horen. Om toch die stilte te kennen waarin je in jezelf komt. Zoals ook hier hij spreekt. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Waarom ben je nu zo leeg van binnen? Waarom ben je nu zo verdrietig van binnen? Waarom ben je van binnen nu zo onrustig? Want zo'n onrust zijn. Onrust van buiten, maar ook van binnen. Waarvan we dan wel eens zeggen, het stormt van binnen. Kent u dat? Die momenten. Dat het stormt van binnen. Ik heb geen rust. Ik heb geen rust. Ja. Vanuit die onrust wordt hier geroepen. Hoop op God. Die onrust drijft ons naar hoop. En bij de dichter is dat geen hoop op mensen. Geen hoop op wat dan ook, maar hoop op God. Alleen die. Daar kan ik op hopen. Die geeft mij vertrouwen. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Hij spreekt het tegen zichzelf. Alsof hij zichzelf moed wil inspreken. Waarom ben ik nu zo onrustig? Ja, omdat mensen zeggen, waar is God? Waar is jouw God? Wat doe je nu met die God? Maar hij spreekt het in hoop op God, heren. Zoals een hert schreeuwt naar waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel naar u. Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Is het u wel eens opgevallen bij deze psalm? Vers 6 en vers 12. En anders moet u het maar eens thuis kijken. U kunt het misschien ook even bekijken. Dan staat er, wat buigt u zich neer in mijn ziel en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Want de dichter weet van volkomen verlossingen van zijn aangezicht. Heere, u hebt mij vroeger niet in de steek gelaten. Het waren geen vergissingen toen u er was. Toen ik het ontzettend moeilijk had. Toen was u er. En zo is het natuurlijk met aartsmolenaar ook geweest in zijn leven. Hij heeft moeilijke perioden gekend. Dat het hem allemaal te veel werd. Maar dat hij toch in die periodes mocht weten ik heb een verlosser. Een verlosser van mijn aangezicht. En als we dan gaan kijken naar onze tekst, die ook boven de rouwkaart natuurlijk niet voor niets staat geschreven, omdat het voor hem een belangrijke rol speelde in zijn leven. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? Hij zal die momenten in zijn leven ook gekend hebben en u zult dat weten. Maar dat hij dan toch zegt, hoop op God, want ik zal hem weer loven. Ik zal toch weten dat ik goed mag spreken van mijn God en van mijn Heere. Maar dan zit er één verschil in tussen vers 6 en vers 12. Daar wordt gesproken, hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Maar in vers 12, daar staat het, hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht. En mijn God, alle anderen. Nadruk ligt op Hij. Hij is het. En Hij alleen. En bedroefde familie. Als we dan toch stilstaan bij deze psalm die dierbaar en kostbaar was voor uw man en voor uw vader. Dan zijn er al dus verschillende elementen naar voren gekomen. Daar heeft hij dus ook over na zitten denken in zijn leven. En is dat ook voortdurend tot troost geweest? Hoop op God. En dat is een hoop, dat moet ik toch wel eerlijk zeggen, van God, hè? En niet van mensen. Ik beloof ook wel eens wat en soms denk ik wel eens, wat heb ik toch allemaal beloofd? Ik kan het helemaal niet nakomen. Ik ben maar een mens met beperkingen. Mijn beloften zijn wat dat betreft lang niet altijd zoveel waard. En als wij onze beloftes geven aan elkaar, aan een man, aan een vrouw, aan je kinderen. Dan zal de ene misschien veel meer hun best doen. Nou, jullie weten hoe vader trouw wilde zijn aan jullie. Aan alles. En hij had een brede belangstelling, ook voor cultuur. En in de geschiedenis en in allerlei andere dingen. Op reis met de caravan. Waar gaan we naar Duitsland of gaan we naar Frankrijk? Nou, laten we toch maar naar Frankrijk gaan. Daar is meer te zien. Van cultuur. Nou, maar hij was er altijd. En als die zo ver ging, dan ging hij in zijn trouw je een toilettasje nog achterna brengen. Waarvan je dacht, ja, dat was nou toch ook niet allemaal nodig geweest. Maar zo ver probeerde hij zijn belofte waar te maken en trouw te zijn. Maar het is maar een detail. Maar ik heb er wel over na zitten denken. Weet je dat? Dat je bij God, dat die nog veel detailistischer is dan vader. Dan die is trouw tot in de allerkleinste dingen. En dan leer je God nodig krijgen, niet in grote dingen, maar zelfs in die allerkleinste dingen. En als je dat leert in je leven, dan leer je wat Gods vrees is. En dat is niet angst, vrees, maar dat is dat vertrouwen hebben. Het ervaren van die liefde. Daar moest ik aan denken. Zo trouw is God tot in het detail. Want het was natuurlijk liefde van vader. Liefde in alles. En als iemand dan zegt, jouw liefde hoef ik niet, dan is dat een doodsteek. En als we dan ook aan het eind van onze levensreis komen en we staan aan de deur, zonder olie in de lampen, een Bijbelkenner zou begrijpen wat ik bedoel, dan is het niet wat God gedaan heeft, dat hij zegt, ik wil je niet, want God wil wel, maar God kent je niet. Dat is wat anders. Wij zijn soms in de theologie zo bezig. Wil God zalig maken? God wil dat. Hij wil niemand verloren laten gaan. En dat hij dat niet wil, bewijst zijn zoon het offer van Jezus. Daarom in de kribbe. Daarom aan het kruis. Dat is zijn liefde tot in het detail om je kleinste zonde weg te doen. Want zonde is zonde. En om die liefde uit te stralen. Als we die liefde van die hemelse Vader versmaden, dat een doopsteek. Dan is het dat hij zegt, ik heb je niet gekend. Dat lag niet aan hem. Dat lag aan jezelf. Hoop op God. Zo hoopt een vader, een moeder. Voor het beste van al zijn kinderen. Hoop op God. Want ik zal hem weer loven voor de verlossingen van zijn aangezicht. Hij is de volkomen verlossing. Hij, Jezus is mijn verlosser. Hij is mijn borg, mijn zaligmaker. En hij gaat de wereld in. Komt naast ons zitten. Emmanuel, God met ons. Met ons. Niet alleen naast en bij, maar met ons. En hij zegt, kom, al die zonden, sterven ga je. Maar als je mij kent, en ik wil dat, dan ben ik je verlosser. Dan ben ik je heiland. Dan hoef je niet bang te zijn voor de dood. Want dan krijg je mij mee. Ik ga mee. Ik ga met je mee. Door het leven. Door de droeve dagen die komen. Door het gemis. Ik ga met u mee. Maar ik ga ook mee. Als je sterft. Wat gesymboliseerd is. En we hebben dat toch bijzonder gevonden. Dat ik in het ziekenhuis kwam. Een gebed mocht doen. En hem de zegen mocht meegeven. De Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u. Hij geeft u. Hij. 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 Geeft u. Zijn vrede. Dan kun je ogen sluiten. Dan kun je gaan. Dan weet je. Hij kent mij. Ik verlangde naar hem. Naar Gods huis. Naar de woning daarboven. Het was voor hem moeilijk, hè, om te verhuizen. Van die ene plek naar de andere. Toen was het allemaal al een beetje te veel. Dan kon mijn broeder van der Wellem een beetje helpen. Maar die verhuizing was nog niet de laatste. Want de verhuizing die hij nu gemaakt heeft. Nou komt hij toch in een woning. Waarin alles volmaakt en alles goed is. Waarin hij mag juichen en mag zingen. En de dorst is gelest, daar eeuwige vreugde mag zijn, omdat zijn hoop die God was gesteld, die hoop op God, die te vertrouwen is, die betrouwbaar is. Ga met God en ontvang zijn vrede. Amen. Wij zingen van Psalm 139, vers 1 en 2. Niets is, o op een majesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En dan ook, hè, God met ons, geomringt mijn gaan en liggen. Gij, o Heer, zijt altoos nevens mij. Uw onbepaalde wetenschap, die kent mijn weg. Van stap tot stap. Waar staat u? Waar sta jij? God met je. 131, 1 en 2. Samen bidden en ook dankzeggen. Heere, eeuwige God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Hartelijk dank dat we hier ook bij elkaar mochten zijn voorafgaande aan de begrafenis van onze broeder Molenaar. Dan mag toch even uw woord opengaan. Mag er gesproken worden ook over wie u bent. En dat u uw belofte hebt gegeven. Dat iedereen die luistert naar uw Zoon, Jezus Christus, die kijkt naar uw Zoon, die let op uw Zoon, Jezus Christus, die hem dient en die hem volgt, hem ook leert kennen. die mag hoop hebben. Hoop dat over zal gaan in een rijke vervulling. Als we onze laatste verhuizing zullen hebben. Als we sterven zullen en over zullen gaan naar de woning naar boven. En we geen gesloten deur vinden. Maar dat we bij name worden gekend en geroepen komt in, gij gezegende. Ik was met je op de aarde, ik ben ook nu met je. Ook al ging je door een dal van de schaduw van de dood. Ik ben met je. Mijn stok en mijn staf, die vertroost je. Heren, zo bidden we dat ook voor elkaar. Dan mogen we elkaar bemoedigen en vertroosten dat de dood gelukkig niet het laatste is, maar dat dat perspectief geeft en hoop geeft omdat u uw belofte hebt gegeven. En daarom bidden we dat ook voor elkaar. Dat allen zoals we hier zitten u zullen kennen. Dan gaan we niet praten over wat u wil. Want wat u wil, dat laat u wel zien in uw zoon. En de profeet heeft het gezegd. Dat we niet willen dat iemand verloren zal gaan. Maar dat het gebeurt, komt omdat we u niet, wij niet, willen kennen. O Heere, u kent ons zitten en ons opstaan. Laat dat gebed in ons hart klinken. Kom in mijn leven. Leer mij u volgen. Leer mij u dienen. Leer mij u zoeken. Leer mij u kennen. Opdat ik vreugde zal hebben. En dat mijn onrustige ziel tot rust wordt gebracht. Vrede. Wij bidden u, Heere, wil zo met mevrouw Molenaar gaan. Ook in de komende periode. Als het stil zal worden om haar heen. Mogen kinderen om haar heen zijn. Maar het gemis van een lieve man, dat doet je veel. Versteun en sterk haar. En geef dat ze ook bemoedigd mag worden door uw woord. We mogen hopen op u, toch niet te vergeefs. Bidden u ook, Heere, voor Simon en Edith. Weet wat ze persoonlijk ook nodig hebben. Dan moet je een vader missen, die veel voor je betekend heeft. Weet dat je zelfstandig in het leven staat, zeker, maar het missen van vader doet toch wat. Maar dat er dan toch ook, Heere, gebed mag zijn, onze Vader die in de hemelen zijt. En dat is dan niet gericht op aartsmolenaar, maar op u, o God en Vader van alle barmhartigheid. En dat mag toch ook gelden voor Marlies en Arnold. Weet, Heere, hoe ze in het leven staan. Wat is het heerlijk als je ook muzikale gaven en talenten hebt ontvangen. En als je dan toch ook, Heere, voor al die liederen mag kennen en mag spelen. Als we dan denken ook aan Bach. Die heeft als het ware de klanken van de hemel gehoord. Dan bidden we u, Heere, wil ook zo met Marlies en Arnold meetrekken. En dat ze ook u, uw liefde kennen. Wees met Arnold en Karin. Heere, u weet hoe ze zo ook in contact zijn gekomen, hoe de band is gegroeid door het leven heen. Welke betekenis ook Art Molenaar voor hen had. Samen ook voor hun kinderen, Joyce, Jan Kees, Ingen en Martijn en Job en Willemieke. Heere, zo kunnen er mensen op je weg worden geplaatst. Ook daarin is een stuk van uw leiding, uw zorg. U schakelt mensen in. Zo bent u ook nog bezig om uw belofte te vervullen. Om de hoop gaande te houden. Om de hoop levend te houden. Het ook van u te verwachten. Ga zo met de familie mee. Ieder zal zijn vragen hebben. En zijn oordelen en beoordelingen. Maar er is er één die ons oordeelt. En dat bent u. O Heere, wil ook de familie vertroosten. En hen doen zien op die borg en zalig maken, Jezus Christus. Opdat we door hem gekend zullen zijn. En zo ook, Heere, leven zullen tot in alle eeuwigheid. Mensen onder ons, die het nodige hebben ontvangen vanuit Molenaar. Zijn wijsheid, zijn inzicht, zijn aansturing. Zijn controle over de dingen, over de cijfers. Of over allerlei zaken. Heb dank, Heere, voor alles wat hij mocht betekenen in het leven van een ieder van ons. Heb dank voor alles wat hij mocht betekenen, ook voor de gemeente en voor gemeenteleden. Hoe hij ook zijn taak heeft uitgeoefend en u hem gaven hebt geschonken en gegeven. Zo mogen we gaan naar de begraafplaats. Geef zo alles wat we nog nodig hebben. Ook in de afronding van deze bijeenkomst. Ook als er nog mensen zijn die het een en ander over hem zullen zeggen. Hun kinderen. Heere, zegen ons. Troost ons. En hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 43. En daarvan het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. De zegen van de Heere God ontvangen. En na de zegen zal er een in memoriam worden uitgesproken door Marlies en Simon en ook in deze volgorde. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geeft u zijn vrede. Amen.
Ben ik goed te verstaan? Mijn vader. Mijn handen om het stuur. Simon en Ma hebben we naar de middagkerkdienst gebracht. En dan stuur ik, op schoot bij pa, de auto met een omweg door de polder over de dijken terug naar huis. Dan. Beethoven op de draaitafel. Ik dans de afbeeldingen en landschappen van de platenhoes. Mozart heeft een mooie pianisten op de hoes. Het pianoconcert van Grieg op de ene en dat van Schumann op de andere kant van de grammofoonplaat. En een grote foto van de grote Claudio Arrau. Pa's handen om het stuur. Over de gladde weg. Sinterklaas vieren bij oom Piet en tante Mien. Ze plak surprises in de koffer. Grote spanning en voorpret op de achterbank. Pa's handen om het stuur. De caravan hangt erachter. Wedstrijd koeien tellen met Simon. Liedjes op mijn blokfluit in de auto. Op de Bonnefoy naar Frankrijk. Weken weg naar zon. Zwemmen. Kerken kijken. Frans spreken. Goed eten. Een rode wijn. Rode wijn met water erin. Net zoals de Franse kinderen wijn leren drinken. Pa's handen om het stuur. Naar een klant. Ver weg. Tosja, autohond. Blij. Opgetogen op de achterbank naar voren kijkend. Kop naast pa's hoofd. Mijn handen om het stuur. Van mijn fiets. 7 uur 's morgens naar de middelbare school in Rotterdam. Met storm, regen en sneeuw over de dijken door de polders met Willy, Leni en Ellen. Volgens pa word je daar groot van. Pa's handen om het stuur. Naar stottertherapie volgens de experimentele Doetinchemse methode in Academisch Ziekenhuis Dijkzicht. Dagelijks een week lang, een paar keer per jaar. We rijden om via de Maasbruggen, want ik ben bang in de Maastunnel. Altijd speelt James Galway op zijn gouden fluit het concert van Mozart. Pa's handen om het stuur. Hij brengt en haalt ma, hij, buurvrouw, buurman, meneer X, meneer Y, Simon, grote broer, brengt en haalt hij jou ook? Je bent zo groot, ik weet zo weinig. Mijn handen om het stuur, van pa's auto. Dwars op de weg, handen voor mijn gezicht, de frontale klap. In Dirksland, voor de verpleegstersunit van nichtje Nelly. Jode slappe lach. Schade geregeld, geen woord meer. Vertrouwen. Pa's handen om het stuur. Mijn pianoles op zaterdag in Parijs. Op één dag heen en weer. Stilte en concentratie in de auto. Muziek in mijn hoofd. Juni 2016. Pa's handen om het stuur. Ik ernaast. Samen oefenen voor de herkeuring. Onverwachte afslag. Brienenoordbrug, Maasboulevard, Westblaak, Noordereiland, de boompjes. Herinneringen van mijn leven, lang verweven met Rotterdam. Met glans geslaagd. November 2017. Pa kijkt mij aan vanuit de rolstoel. Het is de leiding van de Heer. Gods handen aan het stuur. 12 december 2017. 6:10. Zachtjes vouw ik pa's ontspannende hand vinger voor vinger open op het ziekenhuisbed. Pa laat los.
Bij ons in de kerk noemen ze een dienst als deze een dankdienst voor het leven. O ja? Noem het maar gewoon een rouwdienst. Waarom altijd andere woorden bedenken? Nou pa, ik vind... En zo ontspon zich met mijn vader altijd een gesprek over iets, over van alles. Als het een echte discussie werd, kon mijn moeder wel eens zeggen, stop nu maar. Mijn vader kwam uit een gezin met 8 kinderen aan de Dorpstraat, hier in Barendrecht. Geboren in 1936, 7e kind van uiteindelijk 8. Mijn opa en oma waren vriendelijke, rustige mensen, aan wie we als familie warme herinneringen hebben, die we zo nu en dan ophalen op reunies. Toen zij, ik denk 40 jaar getrouwd waren, zijn er scènes gespeeld uit hun familieleven. Pa speelde zijn vader. Wat ik onthouden heb, is dat er veel moet zijn gelachen. Maar ook wel dat er wat zal zijn gestreden over bijvoorbeeld aardappelschillen. Met een lach zei pa wel eens dat hij zijn plekje had moeten bevechten tussen zijn broers. En dat hij 3 moeders had, met tante Nees en tante Jo als oudere zussen. Maar vertelde hoe prettig ze zich voelde, nu eens niet de oudste thuis, maar tussen plagende broers van pa. Mijn vader hield van dingen zoals geschiedenis, cultuur, de dingen die Marlies al noemde. Hij was nieuwsgierig en avontuurlijk, volhardend, ijverig, vrolijk, eerlijk. Daarom ook die andere kant, verstrooid. Soms heel boos. De dominee zei het al, overijverig, waardoor hij overspannen raakte. Trots, dat is een anekdote die ik u niet mag onthouden. Zondagmiddag in de auto. Marlies en ik en ma achterin, pa met oma naast zich voorin. De molenaars weten, oma had een tasje bij zich. Marlies en ik zaten natuurlijk te kijken van, dat tasje gaat een keer open. Er kwamen er 2 dingen uit. Een geur van eau de cologne en snoepjes. En terwijl oma dat tasje openmaakte, zei ze, ik weet niet meer waarom. Je bent een groot mannetje. Een groot mannetje blijkt Rotterdamse zijn voor trots. Mijn vader was ineens een bosje vlooien. Ik ben niet trots. Maar je vertelde dat je als 17-jarige rot schrok. Toen je met je vriendin Riek Kleijan over de donkere Kanisseweg naar huis fietste na catechisatie. Moet najaar 1953 geweest zijn. En Aart Molenaar naast je opdook. Je had geen idee wie hij was. Want als je op de Koedad woonde, wist je niet wat er op Barendrecht gebeurde. En je dacht dat hij voor Riek kwam. Verscheidene keren probeerde je hem in die tijd daarna af te wimpelen, maar hij liet niet los. Het duurde tot 1960 voor jullie trouwden. Inwoonde bij opa en oma Kraaienveld en in 1961 naar de Talmeug verhuisde. Ik in de wandelwagen. Dol op zijn kinderen. En dus 's avonds een partijtje stoeien en verhalen vertellen of verzinnen. Veel verzinnen ben ik bang. Altijd bereid tijd te steken in het zoeken naar de beste oplossing voor zijn gezin. Maar eigenlijk ook breder voor zijn familie en vrienden. Mensen om hem heen. Nooit te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Handig was hij ook nog eens. Auto uitlenen aan zijn kinderen. Marlies zei het al, niet altijd een goed idee. Maar als je het schadeformulier maar goed invulde. Gelukkig, ik denk wij, we hebben hem wel kunnen vertellen hoe blij we waren met zijn opvoeding. Met jullie opvoeding. Hoe hij zijn brede belangstelling op ons heeft kunnen overbrengen. In een tijd als deze komen er veel herinneringen op. Marlies en ik begonnen samen met ma op te sommen wie er allemaal tijdelijk even bij ons gewoond hebben. Omdat er bij hen thuis problemen waren door bijvoorbeeld ziekte van een ouder. Best een lange lijst. Alles liep gewoon door. In de harten van onze ouders was ruimte voor meer. Een van de kaarten die we ontvingen ging daar ook over. Pa werd surrogaatvader, vervanger genoemd. Gewoon omdat hij orgelles had bij ons in de wijk en zijn en mijn ouders bevriend waren, heeft ook Arnold Hogenboom zich bij ons genesteld. Oh, je zit helemaal daar. Hij kwam de hond uitlaten, stal onze soep en bleef. En is zo ongemerkt onderdeel gaan uitmaken van ons, met zijn huidige gezin. Mijn vader had graag jonge mensen om zich heen. Dat vond hij fijn. Vooral als ze vertelden over wat ze deden of wat hen bezighield. Ik zei het in het begin al. Pa had interesse in veel en hield van nieuwe indrukken. Maar hoe heeft hij genoten van veel van jullie vakanties? Maar bijvoorbeeld die met de Christelijke Caravanclub. Door Scandinavië, de Baltische Staten, Rusland en zo nog wat andere landen. Mooie verhalen over natuur en cultuur. Sint-Petersburg. Wat genoot hij, wat genoten jullie van die caravan? Als 14-jarige ging hij al met zijn vriend Kees Prooi fietsen. Nee, geen dagtocht, maar op trektocht door Nederland, later Duitsland. Hoe hij dat bij zijn ouders voor elkaar kreeg. Maar zei hij, deed het gewoon. En dan die rit naar Antalya, Turkije, waar Edith en ik toen woonden. Edith en Ma met het vliegtuig. Wij zouden 6 dagen de tijd nemen. Pa koos wat specifieke bestemmingen onderweg. Dat werden de Abdij van Melk met de beroemde bibliotheek uit het boek van Umberto Eco. Boedapest en Efeze, uiteraard. We hadden plezier in het oplossen van door onszelf veroorzaakte problemen. Daar zijn molenaars ook wel eens goed in. Hoogtepunt wat dat betreft was de grens Bulgarije-Turkije. Te laat aankomen. Toen molenaars nooit, ze komen altijd precies op tijd, Peter. En dus nog in Bulgarije moeten overnachten, elkaar aankijken. Heb jij nog geld? Nee, geen geldautomaat te vinden. Nou, het hotel zal toch wel een creditcard accepteren? Nee. Samen zo'n 30 euro, en dat bleek net genoeg voor een kamer en avondeten in een hotel waar de vorige klant een jaar geleden was vertrokken. Altijd ook informerend als ik weer op reis was geweest. Nog onlangs, toen ik uit Turkije terugkwam, vroeg hij, hoe gaat het daar nou? Gaat het al beter? Naast een behoorlijk drukke baan, veel 's avonds op pad, had hij altijd nog wat bijbaantjes. Schoolbesturen, bibliotheek, kerkraad. Toen hij zijn lintje kreeg, vertelde hij ook weer met smaak over de proeflessen die hij samen met Jan Stoop bezocht. Dat mocht pa zeggen, ik zei bovenmeester. Hoe heeft hij geknokt om de bibliotheek in baarrecht te houden op een fatsoenlijke plek? En wat een energie heeft hij in de kerkenraad gestoken. Scriba werd hij. Er was niemand anders, dus zij gingen weer. En dat bleek veel administratie te betekenen. Niet echt zijn hobby. Trouw aan zijn jeugdvriend Kees Prooi, die van het fietsen. Die na een beroerte in een verzorgingstehuis terecht kwam. Lopen met hem naar buiten. Mopperen dat het personeel hem weer niet zijn jas had aangetrokken. Hij hielp hem dan zelf in zijn jas en ging toch. U heeft het gehoord. Mijn vader was een man van contacten. Wat heeft hij gevochten toen hij juist daarin zo getroffen werd door zijn ziekte? Niet meer kunnen zeggen wat hij wilde. Woorden kwijtraken. Afhankelijk worden. Zorg moeten accepteren in plaats van te geven. Zijn gulle lach kwijtraken. De laatste dingen die ik nog van hem begreep waren dat ik voor Ma moest zorgen. Dat doe je toch wel? Wie moet nu de betalingen doen? Hij bleef vechten, eigenlijk tot het laatst, om zeker te weten dat alles geregeld was. En dat was het, zelfs de uitvaart. Het is eenvoudig geweest omdat hij heel duidelijk was in wat hij mooi vond. Geen liederen, psalmen. Maar als de kinderen nog iets zouden willen doen, dan mochten zij het zelf weten. De laatste jaren zijn er zoveel mensen geweest die geholpen hebben. Iedereen noemen is echt onmogelijk. Kijk ook weer hoeveel mensen hier nu zitten. Mensen die pa meenamen voor een wandeling. Naar muziek. Naar Rotterdam. Hoek van Holland. Het Mastbos in Breda. Ik kan door blijven gaan. Zijn verzorgers, vrienden, ooms, tantes. Er stonden zoveel mensen klaar. Ook voor ma toen pa in het ziekenhuis lag. Even naar van het ziekenhuis rijden, pannenkoeken bakken, een praatje maken, goede adviezen geven. Voor en met hem gebeden. En nu weer rond de begrafenis. En wonderlijk. Op die laatste dag van pa waren er, precies op de juiste momenten, ook weer een aantal van u. Daarin voerden wij Gods leiding. Ja, trots op ons vader, toen Marlies en ik dit afstemde om te voorkomen dat we al te veel dubbel zouden doen, toen was de conclusie. trots. We zijn trots op onze Vader. Dank u wel.
Dames en heren, na deze persoonlijke woorden van Marlies en Simon zijn we bijna gekomen aan het einde van deze rouwdienst hier in deze kerk. We zullen deze dienst gaan voortzetten op de Marouwplaats de Oude Dijk aan de derde Barendrechtseweg 460. Zo dadelijk, na het uitdragen, wil ik aan alle aanwezigen vragen om de kerk te verlaten, zodat je vast vooruit kunt gaan naar de begraafplaats. De familie zal later volgen. We zullen de heer Molenaar nu gaan uitdragen en dan kun je daarbij vragen, indien het mogelijk is, om van uw zitplaats op te staan.